thema waaronder vanavond de geschiedenis van Rut 4, 1 tot 12 wordt verkondigd, is Boas koopt Rut in de poorten van Bethlehem. Boas koopt Rut in de poorten van Bethlehem. We letten allereerst op de wil van Boas om Rut te kopen, dus de wil van Boas. De wens van Boas na het kopen van Rut en de zegen voor Boas over het kopen van Rut. Dus de wil van Boas om Rut te kopen. De wens van Boas na het kopen van Rut. De zegen voor Boas. Langzaam maar zeker, gemeente, krijgen van die kleine opmerkingen in het boekje Rut een hele andere betekenis. Je bent geneigd om er zomaar overheen te lezen als het boekje Rut voor jezelf leest, pericoop na pericoop. Maar nu we in deze weken in de adventstijd langzaam maar zeker ook wat meer gaan inzoomen op de betekenis van Rut en de wijze waarop de Heere woont en werkt toen in de tijd van de Richteren met het oog op de toekomst, dan zijn er zomaar van die paar momenten die opeens een hele andere kleur en een heel ander licht krijgen. Alleen al de manier waarop de Bijbelschrijver laat zien hoe personen op enig moment opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Elimelech in hoofdstuk 1, die zijn verantwoordelijkheid denkt te nemen, het zorg voor zijn vrouw en kinderen en Bethlehem achterlaat vanwege de hongersnood die daar op dat moment het land teistert en zijn geluk gaat beproeven in de velden van Moab. Naomi die haar verantwoordelijkheid neemt, het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Wanneer ze hoort dat God zijn volk heeft bezocht, gevende zijn volk brood. Iets in haar trekt terug naar Bethlehem en naar de God van Bethlehem. En tegelijkertijd zien we ook hoe zij haar verantwoordelijkheid misbruikt. Wanneer ze Orpa en Rut onder druk zet om afscheid te nemen van de Heer en van zijn dienst en terug te keren naar de velden van Moab. Het is in hoofdstuk 2 Rut die het initiatief en de verantwoordelijkheid neemt. Naomi blijft thuis. En Rut zegt, ik ga naar buiten. Aan het werk. Aren. Rapen. Het is in het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 Boas die zijn verantwoordelijkheid neemt. Door Rut uit te nodigen in de kring van zijn personeel, dichter bij zich te trekken. En zo zichzelf misschien ook wel onbewust op dat moment bekend maakt met Rut. Zodat Rut als ze thuis komt bij Naomi ook precies kan vertellen wie die man is. Niet alleen hoe die heet, maar ook wat hij voor haar heeft gedaan en betekend heeft in die achterliggende dag. Het is in hoofdstuk 3 Naomi die verantwoordelijkheid neemt. De oogsttijd voorbij is, spreekt ze Rut aan, informeert haar over het losserschap en stuurt Rut erop uit om in die nacht, als er gedorst wordt en er ook blijdschap en vreugde is vanwege Gods zegeningen, zich neer te leggen aan de voeten van Boas en dat gebed wat vanmorgen centraal stond ook uit te spreken tegenover hem. Gij zijt de losser, ik ben Rut, uw dienstmaagd, uw slavin. Gij zijt de verlosser, zo breid dan uw vleugelen over mij uit. En hier in dit gedeelte, wat vanavond voor ons ligt opengeslagen, is het Boas, die de verantwoordelijkheid neemt. Bij het krieken van de dag zich zet in de poorten van Bethlehem, om daar ook de zaken rondom het lossen, het vrijkopen, te gaan regelen. En tegelijkertijd, op al die momenten dat er een van die figuren een stap naar voren doet om zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid te nemen, is het volgende wat opvalt dat de anderen stil zijn. Als Elimelech het besluit neemt om te vertrekken uit Bethlehem, lees ik niets over de inbreng van Naomi. Als Naomi terugkeert vanuit Moab naar Bethlehem, zie ik alleen maar wat er leeft in het leven van Orpa en Rut, namelijk om haar te volgen. En Rut volhardt in het volgen. Ze verwoordt het ook treffend, maar let u ook even op de volgorde. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk mijn volk, uw God, mijn God. Waar gij zult sterven, daar zal ik begraven worden. Zo voegt zich achter Naomi. Al is het volgen van Naomi niet gemakkelijk. Wanneer Rut het initiatief neemt in hoofdstuk 2 om Mara te gaan lezen, is het Naomi die thuis blijft en niets doet. Laten we hopen dat ze gebeden heeft. Maar ik zeg niet te veel, gemeenten, en ik denk dat je dat nu ook wel kunt volgen als we ook zeggen dat het gebed van Naomi toen in die morgen nog niet zo vurig was als dat avondgebed. Na thuiskomst van Rut. En ze aan Naomi demonstreerde wat voor man ze had ontmoet in de achterliggende dag. Wat hij voor haar ook wil betekenen in de genegenheid van Boas, in de goedheid en in de overvloed van Boas, zag Naomi meer dan alleen maar een spontane man die vanuit een gulheid ook iets wil laten delen van zijn overvloed aan twee weduwe vrouwen. Het is Rut, laten we dat maar eens even zien, gemeente, die aan dat moment ook een eigen kleur geeft. Dat is het slot van hoofdstuk 2. Ik wil dat even met u lezen. Zomaar dat merkwaardige zinnetje, wat zo even terloops wordt genoemd en waarvan je op dat moment afvraagt, waarom staat het hier nu eigenlijk, Rut 2 vers 23. Er staat, alzo hield zij, dus Rut, zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleindigd waren. En dan zou je eigenlijk verwachten dat er een punt staat en dat hoofdstuk 3 dan begint met iets nieuws te vertellen. Maar dan staat er zomaar even te loops, zo tussen neus en lippen door, zouden wij zeggen. En zij bleef bij haar schoonmoeder. En op zo'n moment mag je wel de vraag stellen, ook als bijbellezer, waarom staat dat hier nou zo? Waarom ligt de bijbelschrijver dat zo even eruit? Voor ons was het eigenlijk vanzelfsprekend. Als het er niet had gestaan, hadden we het ook wel begrepen. Dat Rut blijft bij haar schoonmoeder. Die uitdrukking die de bijbelschrijver hier gebruikt, is een van die draden waarmee hij de hoofdstukken die hierna volgen, hoofdstuk 3 en 4, gaat weven. Rut blijft bij haar schoonmoeder. Dat woordje blijven wil de bijbelschrijver meer zeggen dan alleen maar dat Rut die nacht doorbrengt bij haar schoonmoeder en er vast van besloten is om ook bij haar te blijven in de tijd die nog voor haar ligt. Rut wil als het ware zich niet alleen voegen in het leven van Naomi, maar vanaf hoofdstuk 3 is het Naomi die het initiatief gaat nemen en tegen Rut gaat zeggen wat ze moet gaan doen met het oog op die losser. En dan krijgt die uitdrukking aan het slot van hoofdstuk 2 opeens een eigen klank. Dan wil die uitdrukking beleiden dat Rut zich afhankelijk opstelt van Naomi. Ze blijft niet alleen bij haar, door aan haar tafel te zitten met haar te eten, door samen met haar schoonmoeder boodschappen te gaan doen op de markt in Bethlehem, door het huis schoon te houden met haar schoonmoeder. En ze voegt zich ook naar datgene wat haar schoonmoeder straks gaat zeggen. En het is de bijbelschrijver die dat draad, wat hier als het ware voor het eerst zich voor onze ogen ontspint, ook oppakt. En op bepaalde manieren dat laat oplichten als een gouden draad in hoofdstuk 3 en 4. Wanneer Naomi aan Rut ook voorhoudt wat ze straks ook mag gaan doen. Ik zie nu aan het begin van hoofdstuk 3 heel even. En haar alles vertelt wat ze in die nacht mag doen, ook als Boas dat verzoek voorlegt. Dan is het Rut die daarop antwoordt in vers 5 van hoofdstuk 3. Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. En als we dan Rut volgen op de voet, en zien hoe zij zich daarop stelt, in dat gesprek met Boas, dan komen die woorden weer terug in vers 11. Kijk er maar even met me mee. Nu mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, Boas zegt dat tot Rut, zal ik doen. Ja, maar wat zei Rut? Nou, eigenlijk niets anders dan wat Naomi zei. Naomi, mag ik het eens zo zeggen, dicteerde Rut en gaf het door. En Boas gaat aan de slag. En dat dat niet zomaar een momentopname is, hier in Rut 3 zo even terloops, dat wil de Bijbelschrijver ook nadrukkelijk voorkomen. Door die woorden, al wat gij zegt, zal ik doen, nog eens een keer nadrukkelijk terug te laten komen aan het slot van dit hoofdstuk. Kijkt u maar even met me mee. Als Rut dan terugkomt, ook weer opnieuw met volle handen en dat uitlegt tegenover Naomi, dan zegt ze ook wat Boas die nacht tegen haar had gezegd, vers 17. 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zeide tot mij, kom niet leeg tot uw schoonmoeder terug. Waar hebben we die woorden meer gehoord, gemeente? Vol toog ik weg. Leeg kwam ik terug. Alsof Boas even zo fijntjes. Naomi herinnert aan die harde woorden. In de poort van Bethlehem. God heeft me teruggeslagen. Leeg en berooid kom ik terug. Dat dan Boas even tegen Rut zegt. Zeg, als je nou zometeen bij je schoonmoeder komt. Zeg dan even dit. Ik mag niet leeg terugkomen bij u. Was dat ontroerend, gemeente? Rut die bij die schoonmoeder blijft. Rut die alles doet wat die schoonmoeder zegt. Boas die alles gaat doen wat Naomi zegt. En het eerste wat Naomi terugkrijgt zijn haar eigen woorden. Trek even een lijn, gemeente. Dat kan de Heer ook op zo'n wijze handelen. Hè? Dat je wel eens je woorden terugkrijgt. Letterlijk terugkrijgt. Harde woorden gesproken naar God toe. En dat God diezelfde woorden, misschien wel in een preek van een predikant, die helemaal niet op de hoogte is van wat je denkt, zegt en voelt en bidt, of niet bidt, letterlijk die woorden laat terugkomen. Maar dat jouw woorden gedrenkt zijn in de goedheid van God. En zo teruggelegd worden in je leven, dan breekt daar iets. Dan versmelt die hardheid als sneeuw voor de zon. En laat de Heer je niet alleen in de spiegel zien door je te confronteren met jezelf. Maar laat de Heer in het licht van zijn goedheid ook zien wie hij nog steeds gebleven is in zijn trouw. En dan komen die woorden van het slot van hoofdstuk 2. Rut blijft bij haar schoonmoeder op een andere manier terug in het slot van hoofdstuk 3. Kijk er maar even met me mee. Daar staat, toen zeide zij, Naomi, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, niet stilzitten. Totdat hij heden deze zaak volbracht zal hebben. Zit stil, mijn dochter. Dat is het geloof. Dat hij volop beoefend wordt. Het geloof heeft iets merkwaardigs in zich, gemeente, jongelui. Het geloof heeft twee kanten. Dat zit stil, doet helemaal niets. Omdat het zijn volle vertrouwen gesteld heeft in Gods handelen. En daarom is het geloof ook heilig werkzaam. Het ziet uit naar de komst van God in het leven. Bij die uitdrukking denken aan een moment in de vorige gemeente in Urk. Dat was op een vrijdagmiddag. Dat is de dag, jongelui, waarop de vaders terugkomen van zee. Dat is op Urk vrijdagmiddag en zaterdagmorgen een feestdag in een gezin. Vader neemt dan altijd lekkers mee voor de kinderen, is een hele week weg geweest. Moeder zorgt ervoor dat het ook thuis een feest is als vader thuis komt. Moest een van de kinderen ophalen. Hij reed zo de straat in. En als je dan zo dat pad oploopt naar de voordeur, dan zag ik twee dingen. Moeder zat daar zo schuin achter het raam in een stoel. Alles was klaar in huis. Te wachten op vader. Dus ik kon zo de straat uitkijken. Ik wilde aanbellen, maar de deur vloog open. Want achter de deur, op de mat, waren de kleine kinderen aan het spelen. En u begrijpt wel waarom ze daar zaten. Als vader nou komt, gaat de deur meteen open. Nou, daar heb je het geloof. Dat zit stil en is toch werkzaam. Dat is wat hier gebeurt. Zit stil, mijn dochter. Die man. Mag ik dat zo eens als een vraag neerleggen in het midden van de gemeente? We leven in de tijd van Advent. Kennen wij ook die heilige geloofsoefening van dat verwachten? Wat aan de ene kant rust in de belofte van God en daarom heilig rustig is. Niets doet. En aan de andere kant die belofte aangrijpt om God te verwachten. En als het ware biddend het leven in te trekken. Wat is dat moeilijk, hè? Die oefening in het geestelijk leven, dat verwacht. Die periode tussen de komst van de Heere, misschien nog niet eens zo lang geleden in je leven, dat God overkwam vanuit het woord, of in de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal, je zijn gevoelige nabijheid mocht ondervinden, mocht genieten van de liefde van de drie enige God. Dat de Heer na verloop van tijd dat tere in je leven weg laat halen. Wat is het een gevaar dan groot, en ik spreek ook voor mezelf, gemeend, dat we dan nog blijven nagenieten, wel stilzitten. En dat er dan een sleuren, vervlakking optreedt in het geestelijke leven. Dat het zo snel weer verschraalt. Die glans die er overheen lag toen, zo verbleekt. Dan kun je een tijdje jezelf op de been houden met wat je toen mocht ontvangen. Maar liefde is hongerig. Dat wil altijd meer. Boas gaat erop uit naar de poort. We krijgen een merkwaardig tafereel. Hij neemt niet alleen het initiatief, en dat is op zich al bijzonder, terwijl hij niet degene is die het initiatief moet nemen. Dat is die andere losser die hij zo meteen naar binnen roept. Hij is ook degene die de oudste van de stad tot zich roept. 10 man, zodat je ook een vergadering hebt waarin het recht besloten mag worden. Hij is ook degene die direct het doel van die vergadering formuleert. Laten we het maar eens lezen. Hij komt dan in die poorten van de stad Bethlehem, neemt die 10 mannen in vers 2, zegt tegen ze: ga hier zitten. En zij zetten zich. En hij zegt dan, als die losse voorbij komt: het stuk van het land dat onze broeder Elimelech in bezit had, heeft Naomi, die uit het land van de Moabieten wedergekomen is, verkocht. En hier moet ik een vraag, een antwoord schuldig blijven. Wanneer heeft Naomi dat stuk land verkocht? Was dat toen ze terugkwam uit Moab? Of was dat met het vertrek van Elimelech? Ik neig het toe om te zeggen, het laatste is het. Dat ze alles verkocht hadden, toen naar Moab vertrokken zijn. Maar de tekst laat 2 verklaringen open liggen. Het kan ook best zijn dat Naomi bij thuiskomst alles verkocht had. Uit pure armoede. En nu niets meer heeft. Ik denk ook niet dat het de kern van deze geschiedenis raakt. Het doel is in ieder geval duidelijk. Naomi heeft niets. En Boas is degene die hier het initiatief neemt. En als hij die losse dan naar zich toe roept en meteen ook de zaak voorlegt voor de 10 getuigen die als een kring rondom die 2 mannen gezeten zijn en als een getuige moeten kijken of alles ook ordelijk verloopt volgens de wetten van Mozes, is het die losse die in eerste instantie meegaat in het verzoek. Hij is gewillig om ook te gaan lossen. Hij wil inderdaad de koop gaan doen en zodat Naomi weer het bezit van haar man en voorgeslacht in haar eigen handen terugkrijgt en daarvoor de som geld op tafel te leggen. Ik zeg tegelijkertijd, gemeente, wat een genade van de Heere als hij mensen geeft, ook hier, maar ook in uw leven, die bereid zijn om te kunnen helpen. En dat ook willen. Is dat ook niet iets wat de Heere van ons verwacht? Als je nou meer verdient dan dat je in de maand nodig hebt. Zijn er dan ook anderen die mogen delen in je overvloed? Investeer je alleen maar in je eigen leven. Nog een mooiere bank. Nog duurdere auto. Heb ook oog voor de andere gemeente. Deze onbekende man, 's morgens vroeg, ik denk dat hij gewoon naar zijn werk gaat, wordt naar voren gehaald, is zich van geen kwaad bewust. Wordt ermee geconfronteerd en hij zegt direct, ik doe het. Ik koop het. Ik help die weduwe. Waarom hij het niet kan, is dat hij getrouwd is. En dat ook inbrengt tegenover Boas. Kijkt u maar even met me mee. Als Boas dan zegt tegenover die losser, dan is het niet alleen het bezit wat je gaat vrijkopen, maar op het moment, vers 5, als je het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zul je het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene. Om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Met andere woorden, jongelui, op het moment dat deze losser ook die landerijen loskoopt en teruggeeft aan Naomi, aanvaardt hij ook Rut als zijn vrouw. En dan zegt deze losser in vers 6, ja, maar dat doe ik niet. Ik ben al getrouwd. Dat betekent dat het erfrecht voor mijn nageslacht versnipperd raakt over het kind of kinderen die ik ook mag ontvangen bij Rut. Waarom sta ik hier nou zo heel eenvoudig en concreet bij stil? Om te voorkomen, gemeente, dat wij dat losserschap hier bij deze man gaan vergeestelijken, zoals dat wel eens gebeurt. Wordt er een heel verhaal van gemaakt over de wet enzovoort. Het staat er gewoon niet. Nee, er is iets heel anders aan de hand. Als Boas dan vervolgens het initiatief neemt om wel die landerijen en vooral ook Rut te aanvaarden, dan beginnen eerst een paar vragen zich op te dringen aan ons. Kan dit eigenlijk wel? Want Rut is geen schoonzuster van Boas. Het recht om een weduwe te huwen binnen de familiekring was alleen voorgelegd de broers van de overledene. Denk jongelui aan die discussie tussen de Heer Jezus aan de ene kant en de Fariseeën aan de andere kant. Die komen dan bij hem. Die zeggen, er is hier een vrouw ergens in de omgeving. Ze is op dit moment met haar 5e man getrouwd. 4 daarvoor heeft ze ook gehad als haar man en ze zijn alle 4 overleden. En nu heeft die 5e broer haar tot zijn vrouw genomen als ze straks in de hemel is. Wiens vrouw zal ze dan zijn? Nou, daar heb je het van de andere kant. Maar Boas is geen zwager van Rut. En trouwens, nog zo'n vraag maar even. Rut is een Moabitische, geen Israëlitische. kan Rut eigenlijk wel een beroep doen. De wetten van Israël. De God van Israël. En als ik die vraag stel, dan raak ik meteen een opmerking die ik binnenkreeg van een jongere in onze gemeente. Die zei, dominee, die Rut is toch een Moabitische. Er staat in Deuteronomium 23 vers 3, geen Moabitische zal in uw tent verkeren. Hoe zit het? Handelt Boas wel zuiver? Is hij wel eerlijk? Klopt het wel wat er gebeurt? De poorten van Bethlehem. Gaat Boas niet zijn boekje te buiten? En heeft hij niet de wet van God tegen? Laten we vanavond de tekst eens rustig gaan volgen, gemeente. En van daaruit ook lijnen gaan trekken naar het concrete leven en ook naar het geestelijke leven. Eerst maar die handeling die daar wordt verricht. Als Boas de koop aanvaardt en er wordt gelost, dan zegt hij tegen die man dat hij zijn schoen moet uitdoen, zijn sandaal. En hij overhandigt dat dan ook. En Boas maakt daarmee duidelijk dat hij uitstekend op de hoogte is van de wetten van Israël. Dat heeft de Heer ook voorgeschreven in Deuteronomium 25. Dat dat moest gebeuren op zo'n moment als iemand huwde met een vrouw van een broer die overleden was. Of een zaak aflost. Moest er een symbolische handeling verricht worden. De man die niet kon lossen moest zijn sandaal of zijn schoen uittrekken en dat het overhandigen aan de ander. En de betekenis van die handeling is als volgt. De Bijbel betekent je voet, het symbool van macht. Denk maar, gemeenten, op het moment als de vijand overwonnen is en de koning dat ook triomferend wilt laten zien, dat hij zijn voet zet op het hoofd van zijn vijanden, zo Bijbelse uitdrukkingen, en hem met de neus in het stof drukt als teken van totale overgave, van vernedering, van absolute heerschappij. Nou, dat wordt hier ook uitgebeeld. Dus een losser staat zijn recht af. En vanaf dat moment aanvaardt Boas het recht. En heeft hij heerschappij. Het volgende wat opvalt als Boas dat dan gedaan heeft, is wat hij zegt. En dan komen we dichter bij de vragen die leven in ons midden. En ook bij het hart van de tekst. Kijkt u maar even met me mee. Staat in vers 9, als Boas dan zich richt tot die getuigen die eromheen staan. Gij die dus zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is. Alles wat van Giljon en Machlon was. Van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon. En met dat Boas dat zegt, haakt hij in op een diep Bijbels besef. Al heeft de Heer het nadrukkelijk verboden dat een Moabitische in de tent van Israël zal verkeren. En daarom mocht Machlon en daarom mocht Giljon ook niet met een Moabitische vrouw trouwen. Zoals het Nieuwe Testament dat ook aangeeft in onze richting om geen juk aan te gaan met een ongelovige. Op het moment als dat huwelijk voltrokken is, hoort zo'n vrouw bij Israël. En al wordt ze herinnerd aan haar afkomst, Rut de Moabitische, ze mag wel van Gods wegen beroep doen op de wet van Israël, omdat ze de weduwvrouw is van een Israëlitische man. Ik trek heel even een lijn, gemeente. Wat is de Heere daarin ontroerend barmhartig? Dat de foute beslissing van Machlon, het was hem verboden om een Moabitische vrouw te huwen, Rut niet wordt aangerekend. En ik trek zomaar even wat lijnen. Dat de foute beslissing van ouders door God niet de kinderen wordt aangerekend. Dat foute keuzes van u en van mij misschien in het verleden. De weg terug naar God nooit blokkeren. Maar dat de Heer in het krommen van ons leven zijn hand wil uitstrekken. Rechte banen wil leiden en effenen die teruggaan tot hem. Dat dit gezegd wordt in de poorten van Bethlehem, in het hart van Israël, zegt alles over de God van Israël. Die het toestaat dat zo'n jonge weduwe van Moabitische afkomst hier behandeld kan worden als een Israëlitische vrouw. Omdat ze gehuwd is met een Israëlitische man. Die een verkeerde keuze heeft gemaakt in zijn leven. Maar waar God geen punt zet, maar een komma. En het leven van deze jonge vrouw gaat brengen in het hart van zijn volk Israël. Wat is het ook een genade gemeente dat Boaz zo handelt. Hij onderwerpt zich aan Gods wet. En doet dat met een hart vol barmhartigheid. Voor Rut. Deze jonge weduwe. Trek meer weer even een hele praktische lijn. Je kan op twee manieren de wetten van de Heer uitleggen in je leven of in het leven van je kinderen. Je kan zeggen, God zegt het en daarom doen we het gewoon, punt uit. Of de ondertoon en ook de uitleg daarbij is vanuit die persoonlijke verbondenheid met de God van de geboden. En dan krijgen die woorden opeens een hele andere klank. Ook in het leven van kinderen en van jonge mensen. Dan zet je de wet niet aan de kant, de regels niet, maar dan laat je de regels zien tegen de achtergrond van de goedheid van God. Hoe moeten we dat losserschap nou gaan zien, gemeente? En op welk moment moeten we de lijnen gaan trekken naar het geestelijke leven en natuurlijk naar Christus, van wie deze tekst spreekt. Maar er zijn een paar dingen die ons opvallen in dit gedeelte. In de eerste plaats, dat niemand weet hoe die andere losser heet. Wat is een naam? En je had dat eigenlijk wel verwacht van de Bijbelschrijver, die voortdurend in de weer is met namen. En zoals op een hele fijnzinnige manier ook de symbolische betekenis van een naam laat doorklinken in zo'n geschiedenis. Eli Melech, mijn God is koning. Prachtige naam. Rampzalig einde. Boaz, in hem is kracht. Daarom kan Naomi zeggen, zit stil, mijn dochter. Hij zal het doen. Naomi die ook speelt met haar naam. Noem mij niet meer Naomi de lieflijke, maar noem mij Mara. Bittere. En dan opeens als zo'n belangrijk figuur op het toneel verschijnt, weten we de naam van zo'n persoon niet. Dat is bewust. Dat heeft alles te maken met een uitdrukking die al een paar keer hier komt in dit gedeelte. En ik wil het even met u lezen. Daar staat in vers 10, Machlons huisvrouw tot een vrouw om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken. Eerste keer en de tweede keer, opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort van zijn plaats scheiden die zij het getuig. En als die volk, dat oudste en het volk dan gaan spreken en Boaz ook die zegen gaan toewensen, en dan is dat ook wat ze opnemen in hun zegenwensen, slot van vers 11. En maak uw naam vermaard in Israël. Als drie keer in de Bijbel zo'n uitdrukking achter elkaar voorkomt, wil dat iets zeggen. Dan is dat als het ware het meest belangrijke wat centraal staat in deze geschiedenis. Het gaat Boaz niet om die akkers, die schuren van Eli Melech. Het gaat hem ook nog niet eens om een huwelijk dat hij gaat sluiten met Rut. Het gaat hem om een naam. Om een naam te verwekken over het erfdeel van Eli Melech. Maak uw naam vermaard in de poorten van Bethlehem. Wat bedoelt Boaz daarmee? Wel, die uitdrukking klinkt in de poorten van Bethlehem. En het heeft ook alles te maken met de verwachting die leeft in het huis van Bethlehem. Het is een uitdrukking, gemeente, die ons brengt in het hart van de adventsverwachting die speelt en langzaam sterker gaat worden in het Oude Testament. Een verwachting waar Maria bij aansluit, ook in haar lofzang, als de engel bij haar op bezoek is geweest en tegen haar heeft gezegd, gij zult zijn naam eten, Jezus. En Maria, haar lofzang begint met de aanhef, hoe heilig is zijn naam. Deze uitdrukking brengt ons bij de belofte die de voedingsbodem is in het Oude Testament. Bij de kinderen van God zoals Boas, Rut en Naomi. Een kracht uitputten om uit te mogen zien naar de komst van de Messias. Dat is wat ten diepste Naomi ook dreef om Rut erop uit te sturen naar Boas. Het ging er niet om nog eens op haar oude dag gelukkig te kunnen genieten van het goede wat de landerijen van Elimelech haar boden aan vrucht en oogst. Maar de verwachting die ze in de poort van Bethlehem ter graaf had gedragen toen ze zei bij haar binnenkomst, de Heer heeft me teruggeslagen, vol toog ik weg, maar leeg kom ik terug. Is weer gaan leven toen Boas via Rut bij haar binnenkwam in die keuken. En Rut hoorde uit de mond van Naomi, dit is de losser die ons vrijkoopt. Het was Naomi die dat ging uitleggen aan Rut. Het was Rut die dat ook herkende vanuit dat wat ze mocht weten. Als vrouw die de Heere vreest. Dat God in de loop van de tijd zijn naam zal gaan verheerlijken in Israël. Ook in de gave en in de zending van de Messias, de zaligmaker. Het is Naomi die daarop inhaakt. En het is Boas die die wens ook uitspreekt als een gebed in de poorten van Bethlehem. En dat ook terugkrijgt als een gebed en een wens uit de poort van Bethlehem. En maak uw naam vermaard in Israël. De Bijbel schrijven wil als het ware ons vanavond op een hoger niveau brengen, gemeente. En laten zien dat die verwachting uitloopt in die laatste naam van het boekje Rut, de naam van David. Wat handelt de Heer in zijn soevereiniteit toch wonderlijk? Dat hij daarvoor dat laat gebeuren in de velden van Moab. Dat God letterlijk begint op het moment als mensen graven gaan delven en hun hoop begraven. Daar waar voor ons gevoel alles eindigt in de dood. En we met lege handen berooid achterblijven in het leven. Dat grijpt God aan om van daaruit zijn heil te gaan bewerken. Is dat niet de troost ook in 2017? Dat deze God leeft en in de onmogelijkheid van onze tijd en soms ook van je eigen leven, als je voor ons gevoel vastloopt in alles, bij machten is om van punten komma's te maken, van uitroeptekens vraagtekens, van een klacht een gebed en van zwijgen spreken. Maar er is nog iets, gemeente. Ik kijk nog even met u naar dat moment daar in de poort van Bethlehem. Als Boas dan die handeling heeft verricht, dan zegt hij heel nadrukkelijk, ik aanvaard niet alleen Rut de Moabitische, vers 10, tot mijn huisvrouw, om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, En dan staat er in het woord wat Boas hier gebruikt, ik koop Rut los. Zodat ze mijn eigendom wordt. Dat heeft allereerst alles te maken met de situatie van Rut als weduwe van Mahlon. Dat ze vrijgekocht wordt door Boas. En dat Boas hiermee ook de verantwoordelijkheid op zich neemt om zo meteen als haar man met haar in het huwelijk te treden en verder te gaan. En tegelijkertijd, gemeente, ligt hier ook iets op van het transparante, het doorzichtige, het eerlijke, het openen van Gods werk voor het oog en oren van iedereen, met getuigen erbij. Spreekt Boas dit uit en koopt Rut los en maakt haar tot zijn eigendom. Wanneer volgende week zondag, gemeente, het woord wordt bediend met het oog op de viering van het heilige avondmaal, zullen we naar het Bijbelboek Jesaja gaan. We zullen dan zien dat de profeet dat beeld van dat loskopen voortdurend gebruikt en toepast op de Heere. In het hele Oude Testament is Jesaja het Bijbelboek waar dit woord, het loskopen, het lossen, het meest voorkomt. Dat heeft alles te maken met de situatie van Israël op dat moment. Israël staat op het punt om in de ballingschap weggebracht te worden. Ze hebben het eigendomsrecht van God verzondigd. God geeft ze over aan de heidenen en geeft daarmee Israël over aan het goeddunken van zijn hart. Het volk heeft afscheid genomen van zijn haar man, zo zegt Jesaja, volgt andere mannen na. En dit is het gevolg. De Heere zegt, nou ga dan ook maar. En je zult ondervinden wat voor man dat is daar in de ballingschap. Het is Jesaja die dan de Heere voorstelt als een losser, zoals Boas hier in Rut ook een losser is. God komt dan in de ballingschap zijn volk tegemoet en gaat zijn volk vrij kopen. En met dat beeld wil de Heere als het ware twee dingen zeggen. In de eerste plaats dat Israël eigenlijk niets anders is dan de heidense volken, bijvoorbeeld een Moabitische. Dat ook zij het recht heeft verspeeld, Israël, om man van God te zijn. En dat God dus op dezelfde wijze omgaat met zijn verbondsvolk als dat hij omgaat met volkeren uit de heidenen. En dat hij dat ook persoonlijk toespitst op het hart en op het leven van een verbondskind, als dat hij dat toespitst op het hart en het leven van iemand die buiten het verbond en ongedoopt midden in de wereld zonder God en zonder woord opvoedt. Op enig moment komt een ieder te staan voor God. Laat de Heere zien vanuit het woord dat zalig worden een zaak is van vrij kopen. Daar moet voor betaald worden. De schuld moet worden afbetaald. Het is niet alleen het Oude Testament dat op zo'n manier laat zien. Ik denk ook aan Paulus in de Galatenbrief, die ook dat beeld gebruikt van het vrije koop. Van de vloek der wet. En daarin Christus voorstelt als de grote losser. Die zondaar heeft vrijgekocht in het gericht voor God. Door die prijs te betalen en zich te laten rekenen tot een vloek en tot een oordeel. Dat is de eerste lijn die ik vanavond wil trekken. Eerst maar gewoon een lijn, gemeente, met het oog op deze adventstijd. Dat Israël in de loop van de geschiedenis gaat leren dat ze in het oog van God op dezelfde wijze behandeld worden als volkeren uit de heidenen. Ook zij moeten vrij gekocht worden. En hebben met al hun voorrechten en verbondsplichten geen streep voor volkeren uit de heidenen. Het tweede wat dit geschiedenis laat zien op dit moment is dat de Heere handelt overeenkomstig zijn belofte. Was het niet de belofte die de Heere aan Abraham had gegeven? In u en in uw zaad zullen alle volkeren gezegend worden. En dat de Heere dat hier ook laat zien in het leven van Boas en van Rut. Door in de poorten van Bethlehem een vrouw van Moabitische afkomst in te lijven in Israël. En haar te laten delen in de zegen van Israël. Het zijn ook de oudsten die dat opmerken. Kijkt u maar even met me mee, vers 12. Als ze dan Boas zo aanspreken en uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar, een Canaanitische vrouw, die op een buitenechtelijke relatie een kind kreeg van Juda, tweeling die Juda baarde, van de zade dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw, juist door die vergelijking te maken, toen in het verleden heeft de Heere ook een vrouw van buiten Israël, van Canaanitische afkomst, ingelijfd in Israël. Zo handelt hij hier met Rut de Moabitische door haar in te lijven in Israël. En maakt waar, als het ware, om al een voorspel te geven op dat machtige moment, dat de volkeren zullen samenstromen met Israël, om te delen in het heil en in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Maar ik wil de derde lijn ook trekken naar het persoonlijk leven. Wat betekent dat nou? Loskopen. Ook in het geestelijke leven. Maar ik wil daar een paar lijnen over gaan trekken, gemeente. En ik hoop dat u me kunt volgen. In de eerste plaats heeft loskopen alles te maken met schuld. De wijze waarop de Heere iemand gaat trekken, dat is aan God. Maar vroeg of laat plaatst de Heere ons allemaal in de schuld voor hem. Het kan op een hele radicale, harde wijze zijn. Het kan ook op een hele zachte, tere manier gebeuren. Dat God tegen de achtergrond van zijn goedheid ook stilletjes en heel rustig laat inleven. Wat het betekent om nou tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Beschuld wordt betalen. En ook daar is de Heere vrij in om dat te laten leren in u en mijn leven. Hoe er betaald moet worden. En wie er betaalt. Het kan zijn dat u in uw leven dat zelf probeert. Betalen. Vroom leven. Allerlei dingen opruimen. Jezelf opknappen. Het kan ook zijn dat de Heer je daarvoor direct inwint. Door voor zijn voeten jou te laten beleiden het faillissement van je leven. Dat tegen de achtergrond van die grote berg met schuld je helemaal niets hebt om te betalen. Hoe dan verder? Mag ik die vraag zo eens neerleggen bij u? Hoe dan verder. Ken jij die nood ook? Hoe nu verder? Ik heb niets. God heeft recht op alles. Wat doe je dan met die nood? Kan je misschien in paniek brengen? Het maakt je ook heel erg verdrietig, of niet? Want wat is die schuld? Schuld is zonde. En zonde haalt God naar beneden. Terwijl God juist zo goed is. En in zijn genade zo trouw blijkt te zijn. Kijk, dat geeft in het verdriet ook een pijn, jongelui. Je kan dat misschien het beste vergelijken met een situatie. Ik denk dat jij dat ook al kent. Ik in elk geval wel. Dat je midden in de nacht thuis komt. En dan hoop je eigenlijk twee dingen. Het eerste wat je hoopt is natuurlijk dat niemand je ziet. Maar stel je voor dat je iemand beneden aantreft, laat het dan je vader zijn. Maar niet je moeder. Vader wordt boos. Maar mijn moeder zat te huilen. En dat deed pijn. Ken je dat nou ook vanuit je eigen leven naar de Heere toe? Die pijn in je hart wordt gevoeld. Niet omdat God boos is over je leven. Maar zo goed is voor je leven. Dat je dat hier van binnen voelt branden. Hoe moet dat nou goed komen? Op een eerlijke manier. Zodat God, God blijft. Ook in zijn recht. Kijk, die symbolische handeling in het Oude Testament, dat geeft de Heer niet zomaar even als een, nou ja, een voorvalletje mee. Zo kan het dus ook. Bij al die symboliek en bij al die geboden in de wetten van Mozes ligt er altijd een lijn naar het persoonlijke leven. God wil daarin laten zien, zoals ik handel in de poorten van Bethlehem, met dat lossen, zo handel ik ook in de binnenkamer, waar ik een zondaar wil lossen. Vraag in de poort van Bethlehem is niet: kan iemand lossen? Er zijn er twee die daar verantwoordelijk voor zijn. De vraag in de poort van Bethlehem is: wil iemand mij lossen? Als ik nou niets meer heb en afhankelijk ben en net als Rut moet zitten wachten, omdat Naomi gezegd heeft: die man zal het doen. Wil die losser nou komen in mijn leven? En mij vrijkopen? Op het moment, gemeente, als die vraag begint boven te drijven in het persoonlijke leven, trekt God mijn ogen af van mijn schuld. En richt mijn ogen op de bereidwilligheid van de grote losser, de Heere Jezus Christus. Dat kan de Heer op verschillende manieren doen, om met kracht over te komen door het woord of in de prediking, zodat een naam een persoon gaat worden en ik oog krijg voor de bereidwilligheid van de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar het oog moet naar buiten. Net als bij Rut in de poorten van Bethlehem. Alle aandacht gaat uit naar Boas. En op zo'n manier wil de Heere Jezus Christus zich ook stap voor stap bekend gaan maken in het leven van zondaren. De gewilligheid waar Christus staat dan altijd voorop. En daar grijp ik me op. Daar krijg ik mijn verwachting van. Dat betekent wel totale afhankelijkheid. Overgave. Vertrouwen op hem. Niet vanuit de vraag, kan hij het nou doen? Maar zou hij het nu ook voor mij willen doen? Mag ik dit moment van de preek gewoon eens neerleggen, ook bij een aantal avondmaalgangers? Er een vraag aan verbinden. Ik vraag niet of je de vergeving van de zonde kent. Ik wil wel een andere vraag stellen. Is het voor jou ook al eens een keer een vraag geworden? Of God jouw zonde wel wil vergeven? En dat je daarmee vastliep voor de Heere. En voor je gevoel geen stap meer verder kon. Nou moet je God missen. terwijl je hem niet kan missen. Dan heb je tegen God gezondigd die goed is, terwijl je geen stuiver hebt om die schuld te betalen. Nou staat God in zijn recht als hij zegt, laat het maar gaan. Maar dat je hem niet wil laten gaan. Omdat er iets in je leven is dat uitgaat naar hem. Heb je wel eens voor een gesloten deur gestaan? Dat je moest kloppen en het bleef stil. Dat je moest belijden, Heer, ik ben onbekeerd. Ik zou echt niet weten hoe ik bekeerd moet worden. Dat het geloof een raadsel is. Dat de Heere vanuit het woord moet uitleggen. En dat zalig worden geen zaak is van je moet maar even vertrouwen of geloven. Dan zit het wel goed. Maar dat zalig maken ook iets is van een rechtshandeling. Vrijkopen. Door een borg, een losser, een middelaar. En dat Christus zo plaats en gestalte begon te krijgen in je leven. Denk aan een oude uitdrukking die vaak van deze klansel heeft geklonken. Je kan hem helemaal misbruiken, maar ik wil hem wel in deze context gebruiken. Dat Christus vandaan kwam van achter het recht van God. En met die uitdrukking wordt bedoeld dat God in zijn recht staat als hij je met die openstaande schuld laat staan in het leven. Maar dat hij ook de ogen vestigde op hem in wie hij zijn recht heeft verheerlijkt. Schuld overnemende borg. En dat Christus zo in zijn gewilligheid, in zijn gepastheid naar je toe kwam. En tegen je zei, ik wil jou lossen. Vrijkoop. Hoe beleef je dat? Op verschillende manieren. En als het laatste vanavond. Dat kan de Heer stap voor stap doen en ook heel geleidelijk vanuit de omgang met het woord. Het ogen vallen op belangrijke bijbelplaatsen. Ik noem maar zo eens wat tekst. Sion zal door recht verlost worden. Je oog krijgt voor dat woord vrijkopen, bijvoorbeeld in het bijbelboek Jesaja. Je Paulus gaat begrijpen als hij dat woord recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid in Romeinen 3 opeens naar binnen gaat brengen. Om het werk van Christus ook in zijn volheid neer te zetten tegen de achtergrond van Romeinen 1 en 2, waar het oordeel over ons leven is geveld, de hele wereld, dus ook ik, verdoemelijk voor God. Het kan ook krachtdadig zijn. Dat de Heer in het bijbellezen van het woord de heerlijkheid van Christus openbaart in je leven. En je hem mag mijnen die als eerste jou mijnt. Je hem mag zien. Het gewaad van het woord, omhangen met de belofte van het evangelie, zal ik al fijn zeggen. Om uit te beelden dat hij klaar staat en iets anders wil dan jou zalig maken. En jouw schuld weg wil nemen. En zijn gerechtigheid als een kleed over je leven wil leggen. Om maar ook je wilt laten delen in de diepe vreugde en blijdschap die er in God is. Dat geeft ook een heilige rust in de omgang met de Heer. Dan hoef ik het niet meer zelf te doen, dan doet God het. Dat geeft ook een diepe rust die verankerd ligt in het handelen van God zelf. Dan is mijn bekering ook een eerlijke bekering. Dat is heel doorzichtig. Dat laat zien wie God is. Hoe hij handelt in mijn leven. En dan mondt het ook uit in de eer van God. En mag je delen in de blijdschap die je leeft in God zelf. Ik vat het even samen, gemeente. Ik denk dat dit wel de kern is van vanavond. Lossen in Rut 4. We trokken eerst de lijn gewoon naar dat leven daar. Naar het leven van Rut. Lossen in het Oude Testament. De lijn ging naar Jesaja. Jesaja laat zien dat de Heere zelf de verlosser is van zijn volk. En vrijkoopt uit de ballingschap. Lossen in het Nieuwe Testament, Paulus. vrijgekocht van de vloek der wet. Door hem die voor ons een vloek is geworden. Lossen in het persoonlijk leven. Dat is wanneer ik mezelf leer zien tegen de achtergrond van wie God is. En het niet meer een zaak is of ik wil zalig worden, of ik bekeerd moet worden en ik naar de hemel kan gaan. Maar hoe komt God nu aan zijn eer? Met behoud van zijn recht en opluistering van zijn deugd. Laten we zo eens terugkeren naar huis. En ik zeg het ook heel indringend in de richting van avondmaalgangers. Laten we zo eens terugkeren naar de binnenkamer. Onszelf ook toets. Houd je bekering stand. Als het gaat om de vraag, ben je vrijgekocht? Wat als je nou eerlijk bent naar jezelf vanavond en moet zeggen, ja, ik ken dit niet. Dan zou ik vanavond in alle eenvoud wel twee dingen willen zeggen. Wat is dat een zegen ook onder de prediking, hè? Dat de Heere soms ook dingen wegneemt waar jij op vertrouwt. Dan kun je twee dingen doen. Je kan boos worden. Of je kan teruggaan naar God. Nu zegt de Heere vanavond tegen jou. Waarom zou je niet komen bij mij? Deze God die in staat is om van bekeerde mensen onbekeerde mensen. Van fariseeërs tollenaars te maken. Zou wij dat ook niet kunnen in jouw leven? We denken gemeenten aan de situatie. Dat kan nog wel even. De vorige gemeente. De gemeente die vanuit de gereformeerde kerk overkwam in de christelijk gereformeerde kerk. En als je de gereformeerde kerk toen de tijd belijdenis deed, dan moest je beloven dat je aan het avondmaal ging. Met als gevolg dat alle belijdende leden ook avondmaalgangers waren. De gemeente kwam onder de christelijk gereformeerde prediking. En er werden twee wegen verkondigd. Dood en leven. Drie zaken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat gaf natuurlijk beroering. En ik hoorde die oudere vrouw nog vertellen. Ze zei, dominee, opeens hoor ik op de kansel iemand staan die zei, ja, maar je kan niet zomaar aan de tafel bouwen. Daar moet je wat voor kennen. En ik werd toch zo verschrikkelijk boos op die dominee, dat was dominee Westrink. Want hij preekte alles weg. Totdat de Heer vanuit het woord liet zien dat dit het woord is. Ik bleef de tijd van het avondmaal, want ik besefte, zo kan ik niet aangaan. Maar nu mag ik anders avondmaal vieren. Ik citeer nu maar Westrink. Nu ken ik die waarheid, zo zeker als gewis. Dat Christus alleen mijn zaligmaker is. Lied van McChain. Nou dat. Mag ik dat eens neerleggen bij u en bij mezelf? Maar ook met het oog op de avondmaal zondag. Ken je nou die waarheid? Zo zeker en gewis. Dat Jezus Christus nou jouw losser is. Dan mag je ook doorzingen. Dan reis ik getroost naar het vaderhuis. Naar het erfgoed daarboven. Dan kom ik thuis. Amen.